Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonderberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 33, vers 7. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Ik noem nu het zevende vers van Psalm 33. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 6. En daarvan de versen 1, 2 en 3. O Heer, gij zijt weldadig, straf me niet ongenadig. Vergeef me al mijn zonden, mijn ziel gans neergebogen, schrikt voor uw heilig ogen. 1, 2 en 3 van Psalm 6. Uit op toonhoogte zingen we 327 en daarvan de versen 1, 5 en 6 eens als de bazuinen klinken uit de hoogte, links en rechts. Mensen, kom uw lot te boven, wacht na dit een ander uur. Van die dag kan niemand weten. 1, 5 en 6 van op toonhoogte 327. Maar wij willen nu eerst ons geloof belijden. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, als we dat zo zingen over die bazuinen, dan staat ons nog heel wat te wachten. Het is alleen lastig dat we onze klok er niet op gelijk kunnen zetten. Maar bewaar ons er dan voor dat het een afwachten wordt. We zullen wel zien waar het schip strandt. Dat is geen geloof. Dat is geen houvast. Dat is geen belijden. En daarom bidden we van u, wilt u in ons leven dat geloof ontsteken en aanwakkeren, zodat het merkbaar is, ook voor anderen, maar bovenal tot eer van u. Heere God, we bidden van u, leer ons daarom te luisteren naar uw stem. Naar dat wat u in uw woord hebt laten neerschrijven, om ons te bemoedigen, maar ook om ons te vermanen. Om ons te troosten, om ons onderwijs te geven. En houd ons heel dicht bij dat getuigenis dat zo vast en zo zeker is. Heere God, we danken u dat we ook vanavond opnieuw de gelegenheid ontvangen om rondom de Open Bijbel gemeente te zijn en samen te komen. Hier in de kerk, verbonden met wie thuis meeluistert bij de kerkradio. Heere God, wil met uw woord in onze levens, in onze harten binnendringen en werk daar ook met uw geest, zo dat we u bedoelen en u op het oog hebben en uw stem opmerken. Heere, we willen u vragen, wil alles van ons weren waarmee wij zo druk kunnen zijn. En waarbij door al onze drukdoenerij, zo gemakkelijk in de knel komt daar waar het u om begonnen is. En daarom bidden we van u, houd ons bij de les. Houd ons bij de les van uw koninkrijk. Houd ons bij de les van uw getuigenis. Opdat we leven, echt leven zoals u het bedoelt. Zegen ons, Heere God, ook in ons luisteren en spreken, orgelspel en zingen. En laat ook op de dag als vandaag een rustdag merkbaar mogen zijn waar we als gemeente ons door laten voeden. Hoor ons uit genade alleen. In de vergeving van onze zonden, want wij hebben het niet verdiend, het er niet naar gemaakt. Wij zijn het niet waard. Maar we moeten leven als een bedelaar van het gegeef. En dat doet u mild en overvloedig. Wat een genade. In Jezus' naam. Amen. Wij willen ons in de avonddiensten opnieuw gaan buigen over een kleine profeet. En dat is vanaf nu een aantal keer Amos. En daarom willen we daar ook uit lezen. Amos 1 vanaf vers 1 tot en met Amos 2 vers 8. En we lezen in Amos 1 vanaf vers 1. De woorden van Amos, die behoorden tot de veehouders uit Tekoa, die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, 2 jaar voor de aardbeving. Hij zei, de Heere zal vanaf Sion brullen, als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat de weide van de herders treuren en de top van de Karmel verdort. Zo zegt de Heere, vanwege 3 overtredingen van Damascus, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat zij met ijzeren dorstsleden Gilead gedorst hebben. Daarom zal ik vuur werpen in het huis van Hazael. Dat zal de paleizen van Ben-Hadad verteren. Ik zal de grendel van Damascus in stukken breken. Ik zal de inwoner uitroeien uit Bikeat-Aven en de scepterdrager uit Bet-Eden. En het volk van Syrië zal in ballingschap gaan naar Kir, zegt de Heere. Zo zegt de Heere, vanwege 3 overtredingen van Gaza, ja, vanwege 4 zal ik er niet op terugkomen, omdat zij mijn volk volkomen in ballingschap gevoerd hebben om hen uit te leveren aan Edom. Daarom zal ik vuur werpen binnen de muren van Gaza. Dat zal zijn paleizen verteren. Ik zal de inwoner uitroeien uit Asdod en de scepterdrager uit Askelon. Ik zal me tegen Ekron keren, zodat de rest van de Filistijnen zal omkomen. Zegt de Heere, Heere. Zo zegt de Heere, vanwege 3 overtredingen van Tyrus, ja, vanwege 4 zal ik er niet op terugkomen, omdat zij mijn volk volledig als ballingen hebben uitgeleverd aan Edom, en zij niet aan het verbond met hun broeders gedacht hebben. Daarom zal ik vuur werpen binnen de muren van Tyrus, dat zal zijn paleizen verteren. Zo zegt de Heere, vanwege 3 overtredingen van Edom, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat hij zijn broeder met het zwaard achtervolgd heeft en zijn barmhartigheid teniet gedaan. Omdat zijn toorn altijd weer verscheurde en hij zijn verbolgenheid voor altijd koesterde, daarom zal ik vuur werpen in Teman. Dat zal de paleizen van Bosra verteren. Zo zegt de Heere, vanwege 3 overtredingen van de Ammonieten, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat ze de zwangere vrouwen van Gilead opengereten hebben, om zo hun gebied te verruimen, daarom zal ik een vuur aansteken binnen de muren van Rabba. Dat zal zijn paleizen verteren, met gejuich op de dag van de strijd, met storm op de dag van de wervelwind. Hun koning zal in ballingschap gaan, hij en zijn vorsten tezamen, zegt de Heere. Zo zegt de Heere, vanwege 3 overtredingen van Moab, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat hij de beenderen van de koning van Edom tot kalk verbrand heeft. Daarom zal ik vuur werpen in Moab, dat zal de paleizen van Keriot verteren. Moab zal sterven onder oorlogsgedruis, krijgsgeschreeuw en bazuingeschal. Ik zal de rechter uit zijn midden uitroeien en ik zal al zijn vorsten met hem doden, zegt de Heere. Zo zegt de Heere, vanwege 3 overtredingen van Juda, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat ze de wet van de Heere verworpen hebben, zijn verordeningen niet in acht genomen hebben en hun leugengoden hen hebben misleid. De goden die hun vaderen naliepen, daarom zal ik vuur werpen in Juda. Dat zal de paleizen van Jeruzalem verteren. Zo zegt de Heere, vanwege 3 overtredingen van Israël, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat zij de rechtvaardigen voor geld verkopen en de armen voor een paar schoenen. Ze snakken ernaar dat het stof van de aarde op het hoofd van de geringe is. Ze duwen de zachtmoedige van de weg. Een man en zijn vader gaan naar hetzelfde meisje om mijn heilige naam te ontheiligen. Ze strekken zich uit op kleren die zij in onderpand hebben, naast elk altaar. Ze drinken wijn die als boete was opgelegd in het huis van hun goden. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen over deze inleiding op Amos met elkaar nadenken, en heel in het bijzonder onder het thema, onder het kader van wat er in vers 2 geschreven staat. De Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat de weiden van de herders treuren en de top van de Karmel verdort. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst nog zingen. En wel uit Psalm 90. Daarvan de versen 4, 5 en 6. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven, uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. Wanneer uw toorn en gramschap ons bezwaren, dan verdwijnen onze jaren. Helaas, het best van onze beste dagen baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen. De versen 4, 5 en 6 van Psalm 90. gemeente des Heren, Amos. Opnieuw hebben we na Micha in de avonddiensten een profeet uit het Oude Testament voor ons. Ook niet zo erg bekend, denk ik, Amos. Zijn naam betekent last. En als je zo die eerste verse leest uit hoofdstuk 1 en een gedeelte van hoofdstuk 2, dan kun je hem wel vergelijken met een soort lastdrager. Hij had me daar nogal een boodschap te brengen. En als je denkt van nou, als dat je buurman is, Amos, en je zou met hem in gesprek raken en tegen hem zeggen van joh, moet het nou zo, moet het allemaal zo zwaar, moet het allemaal zo somber, moet het allemaal zo dreigend, dan zal Amos zeggen van ja, maar kijk eens wat ik erbij gezegd heb. Het zijn niet mijn woorden in feite, maar zo zegt de Heer. Amos, in feite gaan we het niet over hem zozeer hebben, maar wel over wat hij zoal gezegd heeft en moest zeggen. Want zo werkt dat bij een profeet die als de mond van God op aarde functioneert. En hij heeft gewoon na te zeggen wat hem is voorgezegd. En dat hebben wij dan weer op schrift staan in de Bijbel. De Bijbel als het woord van onze God. Hecht daar altijd maar weer opnieuw heel veel waarde aan. Aan die Bijbel. Ik heb er mijn handen vol aan. U niet? Jij niet? Je handen vol aan die Bijbel. Meer dan genoeg. Voor mij niet allerlei spirituele spelletjes en hoogstandjes. Gewoon de Bijbel. Ja, maar die ken ik al. Die heb ik uit, hoor je dan soms mensen zeggen. Wanneer heb je die uit? Wanneer kun je die dicht doen en gewoon maar dicht laten? Ik dacht nooit. Toch komen we er niet onderuit om toch even Amos te plaatsen in zijn tijd, omdat de Bijbel dat ook doet. En het typische is, Amos kennen wij alleen vanuit zijn profetie. De vader van Jesaja wordt ook Amos genoemd, maar dat is een andere. Verder weten we niets over Amos dan alleen wat in zijn boekje staat opgeschreven. Amos hoorde tot de veehouders, de veehoeders. Dat staat gelijk in het begin er al bij geschreven. En dan kun je denken bij jezelf, oh, dat is een boer. Nou, ja, nee. Het heeft alles te maken met dat dit gezegd wordt gelijk in de eerste beginregel, met de grote tegenstellingen die er waren in het land van het volk van God in Israël. En die komen dan ook ter sprake, die tegenstellingen. Let daar maar op in de toekomst. En dat hoort ook bij zijn profetie. Om de vinger te leggen, of eigenlijk is het natuurlijk Gods vinger te leggen, op de zere plek. Als we meegelezen hebben, meegeluisterd hebben, dan hoorden we heel vaak het woord paleizen terugkomen. Die verwoest zouden worden, al dan niet door vuur. Nou, elk kind in de kerk weet wat een paleis is. Het is een mooi gebouw, groot. Misschien wel verschillende verdiepingen, hoogbouw. En zeker in de dagen van Amos sprak daar dan een stuk hoogmoed uit. Een stuk trots, een stuk rijkdom, weelde, weelderigheid. En daaraan vast ook weer een stuk onafhankelijkheid. En Amos is dus iemand uit de lagere stand, een veehoeder, een veehouder. Hij zoekt het in zijn leven heel dicht bij de aarde. Gewoon, gewoontjes, bedrijvig, in de natuur. Afhankelijkheid. Tegenover onafhankelijkheid. Dat is een grote tegenstelling die we nog vaker terug zullen zien komen. Verder kunnen we, alleen dat duurt nog even, in hoofdstuk 7 lezen dat Amos niet alleen veeboer was en zich waarschijnlijk bezig hield met schapen daardoor, maar dat hij ook nog iets had met vijgenbomen. Alleen, hij zat niet in de fruitteelt of in de vijgenteelt, want het soort vijgen dat aan die bomen die daar genoemd worden als vruchten naar voren komen, die waren eigenlijk niet lekker voor consumptie, niet goed om te eten. Maar die bomen werden meer om het hout gekweekt. Nou, zo zie je dus dat Amos op twee terreinen in de natuur bezig is. Met dieren en met bomen, met hout. En tegenover dat leven zoals Amos dat dan waarschijnlijk heeft geleefd en beleefd, moet hij zich richten tot allerlei groeperingen en partijen die, ja, die er maar op los leven. Die maar raak leven. Losbandig. Die aan het opbranden zijn. In zeg maar wat wij vandaag de dag zouden noemen een consumptiemaatschappij. Ze nemen het ervan. En ook al is dat ten koste van anderen, dat doet er niet toe. En in feite is het een leven van ikke, ikke, ikke. Een leven van afbraak. Een leven zonder God. En dan is het net alsof je in het bezig zijn van Amos, in zijn bezig zijn als profeet, een afspiegeling zit van God. Van de goede herder. Van God die ondanks alles en door alles heen zich toch nog wendt tot zulke mensen die eigenlijk het verbruikt hebben. Een afspiegeling van zo bezig zijn met mensen zoals God dat alleen maar kan. Op een bijzondere manier. En wat God wil, wanneer hij zich richt tot die mensen, is om hen te bewaren en heel dicht bij zich te hebben en te houden, zodat ze vruchten voortbrengen, zodat er groei is en bloei. Omdat er in dat eerste vers ook een paar koningen worden genoemd, kunnen we ongeveer aangeven van hoe laat het was toen Amos leefde, tijdens koning Uzzia. Dat was een goeie. Die deed wat goed was in de ogen van de Heere. En ten tijde van Jerobeam, die gouden kalveren neerzette in Bethel en Dan. Dan moet het ongeveer 760 voor Christus geweest zijn. Dat is lang geleden. 760 voor Christus. En daarbij helpt ons dan ook nog de opmerking dat het 2 jaar voor de aardbeving was. En uit hele oude geschriften is bekend geworden dat er ook zo rond 760 voor Christus een geweldige aardbeving Palestina heeft geteisterd. Dat moet echt een ramp geweest zijn. En daar wisten de mensen jaren later nog van mee te praten. Nou, in die tijd van een goede en een slechte koning, vlak voor een aardbeving, heeft Amos dus dingen gezien. En daarom ook dingen gezegd en geschreven. Je zou het wel wat kunnen vergelijken met Johannes op Patmos. Wat hij zag, moest hij ook opschrijven, aan het papier toevertrouwen. Het moet iets geweest zijn van een gezicht, van een visioen, waardoor Amos de boodschap van God helder kreeg. Opmerkelijk is ook dat Amos kwam zelf uit Tekoa, zo lazen we. Een klein plaatsje in de buurt van Bethlehem. Juda. Gij Bethlehem, Juda. Maar hij moet in feite gaan profeteren tegen Israël. Het grote Israël. En dan is het zo opmerkelijk om te zien hoe Amos dat doet. Misschien heb je dat ook wel eens gehad in de kerk. Je zit onder een preek en je luistert en je hoort iets. En je denkt bij jezelf, nou, dat zou die goed in zijn zak kunnen steken. Wat jammer dat hij er niet is. Maar vertellen doe je het hem ook niet. Maar toch zit je soms met de oren van een ander te luisteren of voor een ander te luisteren van, nou, dat hebt hij goed gezegd voor mijn buurman, voor mijn buurvrouw. Kinderen in de kerk weten wat een lasso is. Dat is zo'n lang touw en dan zit er aan het eind een lus. Daarom heet het denk ik lasso. En met die lasso zie je vaak een cowboy zo zwaaien. En dan ineens schiet die lus weg. En die moet dan om een koe of om een paard terechtkomen. En dan trek je eraan en dan heb je dat paard beet. Voordat dat dier het in de gaten heeft. Nou, heel die eerste toespraak van Amos, die lijkt heel veel op zo'n lasso. Op zo'n lustouw. Je denkt van de preek gaat over iemand anders. Er wordt gesproken over Damascus en Syrië. We weten immers maar al te goed waar dat ligt. Vanwege alle herrie en oorlog en al het verdriet en alle vluchtelingen. Bekend genoeg. En de volgende die een beurt krijgen zijn de Filistijnen, de Palestijnen en Gaza. Bekend genoeg vanwege de oorlog die er geweest is en de dreiging die er nog steeds plaatsvindt. Binnen de kortste keren ontploft er van alles en nog wat. En daarna volgt dan Fenicië en Tyrus. En als die genoemd zijn, een beurt gehad hebben, in de profetie uit de mond van de Heere God gehoord en doorgegeven, dan komen daar de volkeren in het noorden, Edom en Ammon en Moab. En dan komt Juda in het zuiden, waar Amos zelf vandaan komt. En voordat ze er erg in hebben, is Amos bij Israël terechtgekomen. Ook Israël ontkomt niet aan de woorden die God hem te zeggen heeft, omdat ze hem niet zinnen. Omdat ze dingen doen die niet door de beugel kunnen. En dat lasso-woord, hè, of dat nou voor Syrië of voor de Palestijnen of voor Edom of voor welke andere volken ook rondom Israël of voor Juda bestemd is, dat wil al die volkeren als het ware inpakken, raken, betrekken bij de boodschap van God. Mensen zijn vaak zo vol van zichzelf, hè? Vol van hun eigen gedachten, vol van hun eigen ideeën. En dat je soms het woord van God niet eens meer serieus neemt of hoort of merkt dat het jou, mij, u op het oog heeft en ons als een lasso gevangen wil nemen, beet wil pakken. En dan laten we God maar praten. We laten maar profeteren. Maar weet je, dat ons de Bijbel, het woord van onze God, is toevertrouwd. Daarvoor niet om een leuk verhaaltje te hebben voor het slapen gaan en we leggen ons weer op één oor. Nee, maar dat het ons te pakken neemt. En ik geef gelijk toe hoor, dat klinkt hier in wat we lazen in Amos 1 en 2 aardig bedreigend. En dreigend, maar God heeft het beste met hen voor. Het welzijn. En in feite zijn eigen eer. En dat is altijd belangrijk, hè. Als je bezig bent met de Bijbel, of dat nou zondag is in de preek, of 's maandags door de week, of hoe serieus neem je dat woord van God? En hoe lees jij je Bijbel? Ik heb vorige week zaterdag een klein stukje plastic weggegooid. Dat zat vast aan een sticker. Die moet je kopen om Oostenrijk in te mogen. En die sticker moet je dan op je voorruit plakken. En dan mag je daar over de snelwegen en door de tunnels. En dat stukje plastic wat er achterop zat, wat je los moest trekken, anders plakte het niet. Ik had het nooit zo goed gelezen. Maar daar stond het met heel kleine lettertjes opgedrukt. Zwart op doorzichtig. Op die folie. Van waar en hoe je precies die sticker moest bevestigen. En dan waren de laatste twee woorden zo in de zin van, als je dat niet doet, straf volgt. Nou, dat vond ik vervelend. Ja, ik had die sticker wel achter de voorruit zitten, maar dat zo kort en krachtig even werd meegedeeld. Doe je het niet, straf volgt. Nou, dat is dus duidelijk. En die straf volgde ook niet voor mij, maar regelmatig waren daar controles. En wie het niet horen wilde of wie niet zo'n sticker wilde kopen, die moest het voelen. In ieder geval in zijn portemonnee. Je was dus gewaarschuwd. Straf volgt. En dan kun je dus afvragen, hoe serieus neem je zo'n woord? Of glimlach je er alleen maar wat om? Van nou, we proberen het toch, misschien zwemmen we wel tussen de mazen van het net door. Hoe serieus neem je die Bijbel? Eigenlijk, al die punten die Amos doorgeeft, dat zijn gerechtelijke uitspraken die God doet over al die volken rondom Israël. En als je, denk ik, Amos zo bezig hoorde en bezig zag, dan klonk dat haast als muziek in de oren voor de mensen in Israël en in Juda. Want het was een gericht dat uitgesproken werd over al die vijanden rondom Israël. En dan kun je gaan zitten gniffelen. Ja, die zijn ongehoorzaam geweest. Zo mag ik het horen. Maar ineens was daar die lasso. En dat is ook het lastige. Als het woord van God ons te dichtbij komt, dan kriebelt dat. En word ik kriebelig. En dat moet eigenlijk niet gebeuren. Het moet wat afstandelijk blijven. Het moet toch leuk zijn en gezellig blijven. God moet me niet te na komen. En haast als je Amos zo bezig hoort, dan is het steeds hetzelfde liedje dat hij opzegt. 3, 4 overtredingen, nee, ik kom er niet op terug. Het wordt haast een meezinger, een meestamper zouden we zeggen vandaag de dag. Ja, wacht even, totdat je zelf aan de beurt bent. In de lasso zit, gevangen in het woord van God zelf. Of je nou wilt of niet, het heeft je te pakken. Grip op je. Het is natuurlijk veel makkelijker als Amos iedereen een aai over de bol gegeven had, in plaats van dat hij ze tegen de haren in had gestreken. Maar nee, Amos als mond van God wil dat laten horen wat hij gezien heeft, gehoord heeft van God zelf. Waar blijkbaar geen mens aan ontkomt. De God van de hemel en de God van de aarde is hier aan het woord. De God van het verbond. Met nadruk. Heren. Geschreven met allemaal hoofdletters. Je ontkomt er niet aan. Hoe voelt dat nou, hè? Als je zo omsingeld bent, in de greep bent van het woord van God, waarin hij de vinger legt op de zere plek, maar tegelijkertijd ook van zijn trouw laat klinken. God houdt woord, hè. Hij doet wat hij zegt. We weten dat ook vanuit bijna de eerste bladzijde van de Bijbel in het Oude Testament, richting de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament in Jezus Christus, dat door alles heen en ondanks ons en iedereen God woord houdt. In zijn vlees geworden woord ook, is hij uit op verlossing, op heil en niet op onze ondergang. Hij wil ons leven. Zoals Amos hier de Heere God aan het woord laat komen, En hem tekent zo kennen we hem eigenlijk niet. Ja, we geloven toch in Jezus? Fijn. Maar kun je daarmee de Vader en de Geest maar afschepen, opdoeken, afschaffen? Met de God van het verbond hebben we dan niks meer te maken? De God van het Oude Testament dacht niet dat het zo werkte. Als er hier geschreven staat dat dit alles plaatsvond zo'n 2 jaar voor die aardbeving, dan moeten deze woorden ook al aardig als een aardbeving zijn geweest, voordat de echte aardbeving voor de deur stond. En als je dan vanwege het woord van onze God, dat tot je gericht is en dat je raakt tot in je binnenste toe, als je dan op je grondvesten staat te trillen, hè, erger dan een aardbeving, wat doet dat met je? En we weten het van de beelden die we in onze huiskamers krijgen op de televisie en de verhalen die we horen uit Groningen, de aardschokken. Je ziet wat het met de mensen doet, materieel, maar ook psychisch. Hoe mensen geradbraakt raken. Ja, waar heb je houvast? Als Gods woord je raakt, bereikt, dan komt het aan op je fundament, op je ondergrond. 2 jaar voor de aardbeving. Nou, zo wordt er dus behoorlijk geschud aan de mensen. Maar het wordt nog erger. En dan zijn we al pas bij vers 2. Als Amos God tekent op een heel typische manier, die we eigenlijk niet herkennen. Hij heeft het over het brullen van een leeuw. Misschien als de meester voor de klas de moed verloor, dat hij ook wel eens rare geluiden ging maken, dat je dacht van, wat is dat voor een dier? Maar hier wordt het van de Heere God gezegd. Brullen als een leeuw. Je moet weten dat in die profetie van Amos er keer op keer woorden en uitdrukkingen naar voren komen die hij ontleent aan het feit dat hij herder was. Hoeder van vee. En Amos weet best wat een brullende leeuw die er waren daar in Israël betekende voor de boeren en voor de herders. Als hij dit zo beschrijft en toedicht aan de Heere God, dan roept dat beeld van een brullende leeuw schrik op en onrust. Je zult er maar ineens mee geconfronteerd worden met een leeuw die zijn mond niet houdt, maar brult en zijn bek open doet. Een verscheurend dier, een ernstig, levensgevaarlijke situatie hebben we eigenlijk hier onder ogen te zien. Mag je dat nou zo schrijven, Amos? Zo toedichten aan de Heere God? Het is een beeld, hè? Het is een beeldspraak om het duidelijk te maken dat het ernst is. En dat we het niet hebben over een leven in de dierentuin met hun, de dieren achter de tralies en wij ervoor. Op een dusdanige manier laat God klinken vanaf Sion, vanuit Jeruzalem, dat hij het meent. Dat het geen verhaaltje voor het slapen gaan is. En dat het zijn uitwerking heeft op de weiden van de herders en op de toppen van de Karmel. Die weiden die zullen treuren, dat betekent ze zullen dor en droog zijn, doods, verlept. Het gras dat het laat afweten, En ook de top van het gebergte Karmel verdroogt. Heel de plantengroei die verzengt. Zowel in de dalen als op de bergen. En alles wat er tussenin is net zo goed. En dat die stem van God, die brult als een leeuw, serieus genomen dient te worden. Niet zomaar voor de aardigheid uit de hoek komt. En ik denk zo als mens, sta je als broos en nietig, breekbaar wezen tegenover zo'n roofdier. God die toornt, dan heb ik het niet meer. Dan weet ik het niet meer. Ik denk dat het niet verkeerd is als het woord van God je schokt. Je doet schrikken. Dat je weet, ik word bedoeld, ik word aangeraakt, ik kom er niet onderuit. Misschien lig ik er wel wakker van. Of misschien knok je er wel tegen. Stroop je mouwen op, want ik ga het gevecht aan met zo'n leeuw. Maar Gods woord is geen mededeling die ik voor kennisgeving kan aannemen, leuk of niet leuk. En we gaan weer over tot de orde van de dag. En we gaan weer verder. Het gaat je door merg en been. God brult als een leeuw, raar hè. Raar, Amos, om dat zo op te schrijven. Ja, maar wel waar. Het geeft de ernst aan. En ik denk dat God het ook meent, hè. God is geen mens. Zoals u, jij en ik. Zoetsappig. Nee. Hij is serieus. En hij heeft door alles heen heil, redding op het oog. God meent het met je. Ook al moet hij wel eens brullen als een leeuw. Hij blijft de God van het woord, de God van de belofte. En als dat je nou betreft, als je geraakt wordt tot in het diepst van je wezen, is het dan juist geen zaak om bij die leeuw te schuilen, je gewonnen te geven. Niet langer voor God op de vlucht te zijn of weg te lopen of te denken van, ach, ik dop mijn eigen boontjes wel. Maar te schuilen bij hem. Jezus Christus werd niet voor niets de leeuw van Juda genoemd. Eigenlijk hetzelfde beeld. Alleen hij moest het leven erbij laten. De leeuw werd lam en geslacht. Om toch staande als geslacht, lees het maar na in het laatste Bijbelboek, te tonen aan deze wereld, van Syrië tot Edom, inclusief Israël en Juda, Nederland en België, Oekraïne en Rusland, en noem alle gebieden maar op, staande als geslacht tot heil. Is die leeuw, die God van u, van jou, van mij, het waard om beleden te worden, gehoord en gehoorzaamd te worden. En dat we ons door hem laten grijpen ten leven. Daar gaat het wel om. Wij denken vaak van, ach, wij hebben wel grip op dat woord, we hebben het woord in ons binnenzak. We weten van alles en nog wat op te zoeken. Maar het moet omgekeerd. Niet wij grip op het woord, maar de Bijbel greep op ons leven. En dan zul je merken dat je leven er totaal anders uit gaat zien. Een leven vol van die leeuw die gebruld heeft. En dat ik me daardoor liet vangen. dan heb je wat te zeggen onderweg, op school en op je werk en thuis. Ik heb gehoord wat God mij had te zeggen, wat Hij me wilde meedelen ten leven, want Hij schreef me niet af. Brullen, dat raakt ons, dat doet ons wat. God roept me. En we laten Hem niet roepen. We geven ons gewonnen. We geven Hem gehoor. Want Hij die ons leven op het oog heeft, Hem geven we de eer. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We zingen van Psalm 27, de versen 5 en 7. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En als ik dat niet had gedaan, als ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God was mijn hoop, mijn moed gebleven. 5 en 7 van Psalm 27. Wij gaan u samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, trouwe Vader in onze Heere Jezus Christus. U die de God van het woord bent, die niet het zwijgen ertoe gedaan hebt. U wilt ons aanspreken en bij de les houden. En de ene keer gebeurt dat op de manier zoals een leeuw brult, zo verwoordde Amos het. Een andere keer gebeurt het op de manier van het zuizen van een zachte stilte, een wind. Heere God, u spreekt, u hebt het woord genomen, u richt het woord tot mensen. En dat met het oog op uw eer, met het oog op ons heil. Open onze oren, o God, opdat we horen en ons niet doof houden voor de dingen die u ons te verkondigen hebt. En dat we ons ook laten leiden door uw woord. Dat we ons niet blind houden voor wat er in uw woord opgetekend staat. Geef ons door uw woord en door uw geest telkens weer te merken dat u serieus genomen wil worden. En dat bent u ook waard. En dat we niet voor uw woord op de vlucht moeten gaan of ons daarvoor moeten indekken. Of er maar een draai aan geven. En daarom bidden we van u, houd ons ook maar op school met de les van u die ons les geeft. Bij de hand neemt en leidt en wijdt. Laat zo uw woord zijn loop hebben. Tot troost en bemoediging. Tot vermaning. Om ons op het juiste spoor te houden. Achter u aan. Heere God, we weten dat we leven in een wereld die steeds minder naar u luistert, die steeds verder van u afvalt. De ene keer zien we het met leden ogen aan, de andere keer schudden we ons hoofd, de volgende keer trekken we onze schouders op. Maar weethebbend van uw stem, kunnen we dat niet gelaten over ons heen laten komen. Of langs onze koude kleren laten afglijden. Maar hebben we een woord voor de wereld. Dat woord dat u hebt laten neerschrijven. Opdat ook anderen het horen en inzien. Ze terug te hebben keren naar uw wet, naar uw woord, naar uw getuigenis. Laat zo uw woord zijn loop hebben. Onder ons. Maar ook tot in de verste verte. We bidden u, Heere God, geef dat zo uw woord ook iets uitwerkt in het verdere van deze week. U weet wat het ons brengen zal. Kinderen zullen weer naar school gaan. Zegen hen in de nieuwe klas. Een nieuwe juf, een nieuwe meester. Een nieuwe school misschien wel. En zegen ook allen die lesgeven. Dat ze dat mogen doen in afhankelijkheid van u. En geef, Heere God, dat we in alles mogen merken gedragen te worden door uzelf. Levend, schuilend, heel dicht bij u. We bidden u voor de familie Vintelman. Die in de komende week geroepen is een hoogbejaarde moeder, een oma, een overgrootmoeder ten grave te dragen. Wilt u troosten en nabij zijn. En een God zijn die door uw woord van zich laat horen. Opdat aan ons die leven in het heden de boodschap van heil doorklinkt en ons ook terugwerpt op het ene fundament, Jezus Christus. Gedenk ook allen die ziek zijn of mankerende, thuis of in de diverse zorginstellingen. We bidden u voor Dirk van Inge in Wolfhezen, meneer Geurts van de Arnoldus Jacobstraat die zo ernstig ziek is. Gedenk ook meneer Geurts uit Tiel, die in de komende week geopereerd wordt in Nieuwegein. We dragen meneer Buijs aan u op. Wilt u ook hem nabij zijn wanneer hij een operatieve ingreep in Ede zal ondergaan? We bidden u voor mevrouw de Bond, die revalideert in Tiel. We danken u met Henk de Hartog dat hij mocht thuiskomen uit Ede. Maar ook in de komende week weer een nieuwe kuur zal krijgen. Gedenk Jan Verwoerd, het Opheusden, als hij ook in de week die voor ons ligt nog weer uitslagen ontvangt. Geef, Heere God, dat we ons leven in uw hand mogen weten. En in voor, maar ook in tegenspoed. En dat we het weten dat u die God bent die draagt en ondersteunt en sterkt. En bij wie we telkens weer terecht mogen. Heere God, we bidden u voor al het zaad dat gezaaid is, ook in de afgelopen vakantie Bijbelweek. Laat het mogen ontkiemen tot uw eer. En geef, Heere God, dat we daarin ook als gemeente een taak hebben door om te zien naar elk ander, groot en klein. Om elkaar er telkens weer bij terug te brengen, uw woord, uw getuigenis. Heere, we bidden u voor de wereld in nood, waar zoveel onrust is en onraad. En mensen het haast niet meer weten. We bidden u, o God, geef vrede. Vrede die mensen verstanden te boven gaat. En die ook mensen handen, alles uit handen slaat. En die ons doet zien op uw koninkrijk. Heere God, zegen zo alles wat op uw zegen wacht. En dat is alles. En het is iedereen. Want niemand kan zonder. Wil ons horen, o God, uit genade alleen. Om Jezus wil, de leeuw van Juda. Amen. Onze liefdegaven mogen we geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang voor de vakantie Bijbelweek. Tweede rondgang voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde rondgang is voor het bouwfonds. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen uit op toonhoogte 229. Jezus vol liefde, u wil ons leiden. Op toonhoogte 229. Op de achterkant van uw weekbrief, bijna onderaan, daar vindt u van die soort morsetekens. Je zou bijna denken dat er SOS staat. Maar net boven die morsetekens, daar staat een soort noodkreet, hulp gevraagd. En dat gaat over de activiteiten, kalenders die rondgebracht mogen worden. Er zijn er een aantal opgehaald vanmorgen, maar nog niet allemaal. Bent u in de gelegenheid om daarin uw steentje bij te dragen? Van harte welkom en aanbevolen. Ze liggen hier nog in het baken. Ga daar straks heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.